Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik wil beginnen met een soort excuus. En dat excuus, dat herinner ik me. Wij hadden op het gymnasium een leraar die onder andere... Wij moesten Seneca vertellen. Zijn er meer mensen die ooit Seneca vertaald hebben? Heb je dat ook? Brieven aan Lucilius, ken je dat? Ja, salutem. En dan begint hij. En een van de dingen die hij zegt, dat wou ik even noemen, ook als een excuus voor mij, maar tegelijk als een soort bekentenis, een confessie. Hij zegt, ik heb één goede raad voor je. Je moet zijn een vir unius libri. Iemand van één boek. Dweep niet met alle filosofieën. Je kunt maar door één ding heel diep wezenlijk geraakt zijn. Iets wat voor jou een ommekeer geweest is. Hè? Hij gebruikt ook dat woord metanoia, een Grieks woord. Dat is, en dat geldt dus voor mij ook. Ik heb een thema wat voor mij wezenlijk is. En dat heeft zijn achtergronden uit het verleden, uit de teksten die ik ontmoet heb. Ik heb uiteindelijk mijn doctoraat gemaakt over de Sophia, dat weet u. Cosmos en Sophia, Prajna Paramita. Maar dan op de Russische variant. En dat houdt mij altijd bezig. En omdat wij hier heel veel teksten zingen, vooral veel Prajna Paramita en Kuan Yin, en ook de litanie waarin de Shekhina enzovoorts genoemd wordt, als een soort pleidooi, wil ik gewoon een aantal teksten voorlezen. Een aantal teksten die mij geraakt hebben en die daarmee te maken hebben. Ik moet ook zeggen, ik heb heel veel aan Fortman te danken, toen ik bij hem mijn doctoraat voorbereidde, dat hij vooral wees op het boek van William Blake, wat u misschien kent, The Marriage of Heaven and Hell. Het huwelijk van hemel en hel. En het eindigt daar werkelijk ook letterlijk mee, dat een engel uit de hemel zijn dierbaarste vriend of vriendin, een duivel uit de hel, Satan, omhelst, en dat ze zo met elkaar versmelten. Dat is eigenlijk een prachtig beeld. En dat is iets wat Fortman een beetje tot leitmotief gemaakt heeft. Altijd heeft hij het over dat wij lijden, zeker in het Westen, zeker in het christendom, zegt hij, aan een dualiteit. Wij zijn te dualistisch. Hemel en hel. God en duivel. Deugd en schuld. Goed en kwaad. En hij zoekt dat allemaal op. En ergens ook om de plaatjes die wij ervan hebben te doorbreken. En te komen tot wat bij hem ook zo mystieke ervaring is. En het wonderlijke is, hij wijst daarbij naar Dostojevski en Russen, die deze ommekeer ook zo beschrijven. Dus daarom zou ik, vooral omdat dit de laatste tijdshow is en omdat dit mijn hoofdthema is, waarin ik de vir unius libri ben van dat ene boek, een paar teksten gewoon willen voorlezen, die voor mij altijd, elke keer opnieuw, die ik ook vaak herhaal en herlees, een eye-opener zijn. Ik kan me voorstellen dat u denkt, lees maar voor, ik zie wel, ik heb er niet veel aan. Ik kan goed begrijpen dat niet alles wat mij raakt, u ook raakt. Maar ik hoop dat er teksten bij zijn die duidelijk maken waarom wij zoveel over Kuan Yin en Prajna Paramita. Dat is een van de dingen die Fortman ook zegt, het is in het christendom wel heel makkelijk en te veel een mannelijke interpretatie van het diepste mysterie van het bestaan. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest is ook nog een Heer. Het zijn echt drie heren. Een herentrio is het, zo te maar zeggen. Maar dat doorbrak hij ook. En hij heeft ook een pleidooi gehouden voor een visie op religie, ook op het christendom. En met name beroept hij zich dan over de Oosterse kerk, waarin de verre Oosterse kerken, de Heilige Geest altijd uitgebeeld wordt als een moeder, als een vrouw. En u weet het misschien ook in de Thomas-evangelie staat zoiets, hè, dat Jezus zegt, de Heilige Geest is mijn moeder. Dat is helaas verwaarloosd en dat is jammer, want de laatste woorden van een van de evangeliën, of geloof de Handelingen der Apostelen, daar staat ook, als ik heen gegaan ben, Gij zult grotere dingen zien dan gij hebt grote dingen gezien tijdens mijn leven. Maar gij zult grotere dingen zien als de geest, de moeder, die moeder is, zich zal openbaren. En dat probeer ik dan wat dichterbij te brengen. Gewoon met wat teksten, kijk maar wat u ermee doet. De eerste is van, daar heeft Fortman ook over geschreven, The Marriage of Heaven and Hell van Blake. Kent iemand dat? Ja, jij kent alles, hè? Ja. Ik moet het uit het Engels vertalen. Aan het eind van The Marriage of Heaven and Hell, dat doorbreken van alle dualiteit daaraan voorbij, het heet een lied van vrijheid, a song of liberty, ja? Het eeuwig vrouwelijke kreunde in barensweeën en het werd gehoord overal op aarde, aan de kusten, aan de zeeën, aan de oceanen. Schaduwen van profetieën, voorzeggingen, voorspellingen, licht, overal, over de meren, over de rivieren, over alle oceanen. Daar was zij, het eeuwig vrouwelijke, en in haar trillende handen nam zij het nieuwe geboren kind. Zij stond daar met het kind in haar handen voor de dreigende hemelse koning. He, dat is het beeld van God de Vader en de strengheid daarvan. Hij heeft natuurlijk veel kritiek daarop gekregen dat hij dat zo formuleert. Maar het is voor velen, en zeker voor mij uit mijn opvoeding, is het heel erg herkenbaar. Want ik ben echt, ik heb het wel eens eerder verteld, en mijn eigen vader ook, die zo geleden eronder heeft over dat zijn vader de sacramenten weigerde op zijn sterrenbed, omdat hij socialist wilde blijven, en dat hem gezegd werd tegen mijn vader, dat is het ergste wat je kunt doen. He? De genade afwijzen op je sterrenbed, dan ben je toch echt verloren. En ik heb echt meegemaakt dat mijn vader, ik heb het vaak wel eens verteld, nachtmerries had 's nachts en dat hij gillend wakker werd omdat hij zijn vader in het vuur zag. Ik heb ook angsten gekend in mijn verleden. Ik heb ook heel veel mensen gekend in mijn leven die angsten had. Ik heb ooit iemand, toen ik al daar goddank van bevrijd was, he, je kunt er niet uitvallen, toen ik dat ontdekte, heb ik een keer een oudere man gezegd, die zei, ik heb gevochten om er vrij te worden en ik kom er niet vrij van. En toen zei hij, zegt u mij alsjeblieft, he, u zegt dat u daar overheen bent, zeg mij alsjeblieft dat er geen eeuwige hel is. En ik heb het hem gezegd, er is geen eeuwige hel. All must be saved, all will be saved. Sorry, dat is mijn credo. En dat wordt hier ook uitgedrukt, hè. En dan staat er ook over de hemelse koning, hij die zijn 10 geboden over de mensen uitgiet in woede. Laat hem verdwijnen. Laten de priesters en de raven niet langer gekleed in dodelijk zwart hun vloeken over de kinderen van de mensen uitgooien en hun verbieden de vreugde en het licht te kennen. Want alles wat leeft is heilig. Alles wat leeft is heilig. Dat is een doorbraak. Dat is ergens in het reine komen met, ja, laten we zeggen, met alles wat een moraal aan echt leven in de weg staat. Een tweede tekst. Ook over dat eeuwig vrouwelijke. Het is, het doet een beetje denken, het is uit het boek van Zamyatin. Ik weet dat er iemand is, maar er is ook weer die van Zamyatin iets gelezen heeft, wij, en die er niet veel mee kon. Kan ik mij best voorstellen. Maar hij heeft ook een andere tekst geschreven. Het verhaal over het allerbelangrijkste. Hij was, zoals dat heet, een Sovjet-schrijver, atheïstisch, maar eigenlijk was hij een boeddhist. Ook in deze tekst spreekt hij over een boeddha-beeld. En spreekt hij over de boeddha. En spreekt hij over de alverlossing. En spreekt hij over die gestalte, die wij dan noemen Prajnaparamita of Kuan Yin, op een hele authentieke manier. Maar dat is wonderlijk dat voor hem spontaan dat beeld komt. En ik zal die tekst ook maar voorlezen, omdat het misschien helpt die nogal abstracte beelden die wij zingen in onze sutra's en die altijd een beetje ver afstaan, wat een keer iemand tegen mij zei, jaren geleden, toen zei hij, ja, ik vind het allemaal wel mooi, al die hymne aan Prajnaparamita, maar hij zei er toen bij, maar laten we eerlijk zijn, Ton, met een Madonna ga je niet naar bed. Maar hij kende toen nog niet onze Madonna, die wij nu allemaal kennen, want dat, die overigens heel erg grote vereering heeft voor Maria, ik weet niet of u dat weet, die altijd voor haar optreden ook bidt. Maar dit even tussen haakjes. Maar hier komt die tekst, hè, over het einde der tijden. Het is een apocalyptisch visioen wat er gebeurt, zoals in de apocalyps, de vrouw bekleed met de zon, de sterren om haar heen, de maan aan haar voeten. Datzelfde beeld gebruikt deze atheïst Zamyatin. Hè? Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, zij omhelzen elkaar innig aan het einde der tijden. Twee worden één. En de oudste, de moeder, staat boven hen. Ze staat boven alles. In de rode gloed van de hemel staat haar silhouet gekerfd. De wenkbrauwen gefronst. De lippen vast opeengeklemd. Ze is als het ware van marmer. Als het noodlot dat ze draagt op haar schouders. Licht gebogen. Want de last is eigenlijk te zwaar. En zij wacht. En zij waakt. En zij vertrouwt. En plotseling rijst de vloer onder haar voeten omhoog. Als een levend lichaam. Overgoten met rood. Splijt de kloven. De duizendjarige muren. Het gerinkel van rondspattend puin. Een explosie van licht. Een explosie van compassie. Een explosie van liefde. En een explosie van stilte. En denk maar aan onze stilte in de midden. Stilte. En in de stilte, dubbele punt, druppels op steen. Met eeuwen, of liever gezegd seconden, want wat is het verschil in de eeuwigheid, ertussen. En in een speciaal daarvoor bestelde seconde stort de wolken omlaag. De aarde opent haar binnenste, steeds wijder. De aarde opent haar schoot, nog wijder. Helemaal om bevrucht te worden. Opdat er in het purperen licht nieuwe, vurige wezens zullen zijn. En daarna in een warme witte nevel nog meer nieuwe wezens die op bloemen lijken. Enkel nog met een dunne steel verbonden met de aarde. En deze goddelijke bloemen zullen de mensen zijn die volledig tot bloei zijn gekomen. En dan, ja, dan, onvoorstelbaar nieuwe geboorte voor allen, voor alles. En tenslotte, nog een tekst, u kunt ze altijd nog nabeluisteren. En eventueel zal ik ze ook nog laten printen, de teksten. Dat is uit mijn eigen doctoraat over Alexander Blok. En het is tussen haakjes ook de tekst die op mijn uitvaart voorgelezen zal worden. Dat wordt overigens een plezierige aangelegenheid, dat beloof ik u. Russische zakuski en hapjes en mooie gezangen en vrolijke liederen en wodka natuurlijk. Dus ik ga bij deze pas allemaal hartelijk uitgenodigd. Ja? En dan, ik spreek u allemaal dan toe, want het is al opgenomen op een cassette. Dat wordt ook allemaal heel gezellig. Ja? Maar hier komt die tekst die mij zo raakt en die misschien ook ons, dat beeld van Kuan Yin en Prajnaparamita, echt levend kan maken. Het is uit het dagboek van Blok, uit zijn dagboek. En voor hem was de Sophia, was de liefste. Hè? Hij noemt haar de schone dame, Prikrasnaya dame. Er zal nog veel duisternis komen, maar jij, Sophia, keer terug, kom terug, alsjeblieft, keer terug aan het einde van alle voor ons bestemde beproevingen. Wij blijven tot jou bidden, te midden van onze angst, die soms doodsangst is. De angsten die wij moeten doorstaan in de toekomst en te midden van de hartstochten die ons verteren. Maar opnieuw zal ik op u wachten, Nog altijd ben ik uw dienaar, die opnieuw naar jou terugkeer. Laat deze scherpe herinnering, die ik nu op dit moment voel, altijd bij me blijven. Hij heeft het dus echt in zijn dankboek geschreven, dat hij dat zo ervaren heeft. Het is echt, ja, laat het altijd bij me blijven. Geef me dat ik opnieuw jouw dageraad weer mag aanschouwen. Keer terug, kom terug, kom terug. Voor ons allen. Want nu vliegen we nog boven een dreigende afgrond, te midden van een steeds dichter wordende duisternis. Maar ik weet, hoe tomelozer de vlucht wordt, hoe meer het einde nadert, einde met een hoofdletter, des te duidelijker en stralender zal het schijnsel worden van jouw goddelijk gelaat. Naar jou, die in het hemelse blauw is, voert een soms nauwelijks zichtbaar pad, dwars door de chaotische dwarrelingen heen, waarin wij, kinderen van de wanhoop, kinderen van de hartstocht, meegesleurd worden. Blijf jij ons leiden op dit pad, zoals Beatrice Dande begeleiden. En dan weet ik, aan het einde van de weg, die vol is van vallen, tegenstrijdigheden, droeve verrukkingen en onnodig verdriet, vol van alles waardoor we verontrust worden, zal zich ooit de eeuwige en eindeloze vlakte opendoen, het oorspronkelijke vaderland, of liever gezegd in het Russisch Gordina, het moederland, het thuisland. En dan, ja dan zal zij zich volledig, eindelijk volledig openbaren, mijn schone dame, de liefste, kom. En dan eindigt hij met de drie punten, kom en dan moeten we dat zelf maar invullen. Het is een tekst die ik vaak herlees. Het is, ja, in elk geval is dat voor mij heel erg troostend. En dan een derde. Een derde vers, dat is van Slauwerhof. Dat is mijn favoriete schrijver. Ja? Slauwerhof heeft ook een roman geschreven, Het Klooster van de Halve Verlossing. Misschien heb ik dat alles verteld. Hij beschrijft dat hij in Rusland is. En hij vraagt, is er nog wat bijzonders te zien hier in dit gebied? Nou, eigenlijk niet. Ja, er is een klooster, maar er komt bijna niemand en dat heet de Klooster van de Halve Verlossing. Hij denkt, wat de Halve Verlossing? Wat is dat in godsnaam? En hij gaat op zoek en hij komt naar het klooster. Maar wat is daar in dat klooster? Daar wordt door monniken bijna dag en nacht gebeden. Dat kan natuurlijk niet, want soms moeten ze ook slapen. Met wanhoop wordt daar gebeden. En zolang zij bidden, rijst uit de aarde, zeg maar moeder aarde rijst op. En als het zingen weer minder wordt, dan zakt zij als het ware terug en dan smeekt ze, blijf bidden, blijf zingen, blijf zingen. En dan doet Slauwerhof die gelofte. Ook als alle monniken in de wereld verzagen, als zal dit klooster verzagen, ik zal bij jou blijven, al ben ik de enige. En dan zegt ze, ik weet het, ooit zal ik bij jou zijn, ooit zal ik jouw bruid zijn. En dat eindigt daar ook mee met dat visioen waar hij dan verder mee leeft. En daar heeft hij dus ook wel gedichten over geschreven. Ik zal er eentje voorlezen, dat is het einde wat ik nou zal voorlezen. Het heet Voor de Verre Prinses. Dat maakt het ook al intiem en dichtbij, hè? Voor de prinses. Ja? Wij komen, jij en ik, de verre prinses, hier op aarde, nimmer samen. Tijd en ruimte dringen zich tussen beiden. Maar soms, ja soms, staan wij toch beide 's nachts aan het raam. En zien wij andere sterren in andere tijden. Jouw land, jouw leven, jouw bestaan is zo ver van mij verwijderd als licht tot verste duisternis. Maar toch zal ik op vleugelen van verlangen, diep verlangen, rusteloos reizend jou steeds opnieuw begroeten tot mijn stervensnik. En als het waar is dat zulke grote dromen het zwaarst verlangen daardoor wordt overgebracht tot op de verste ster. Ja, liefste, dan zal ik komen. Dan zal ik komen. Elke nacht. We gaan terug de stilte in.